Vanaf de EV Experience op Circuitpark Zandvoort is dit aflevering 43 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. En deze editie wordt opgenomen, zoals ik al zei, op de EV Experience op Circuitpark Zandvoort. Als altijd Niall van Leeuwen van de redactie van Autorij.nl aan tafel. En we krijgen totaal 6 gasten die zullen roleren aan deze tafel en die achter elkaar aan het woord zullen komen. Ja, waar begin je dan mee? Dan is het eigenlijk wel vrij logisch dat je begint met de founder van dit mooie evenement, van de EV Experience. Hij is de grote organisator Maarten Pompen. Welkom Maarten.
Dankjewel.
Ja, je mag trots zijn op wat je hier hebt neergezet, want het is weer groter dan vorig jaar. Indrukwekkend. Hoeveelste editie is dit?
Dit is het zesde keer dat we dit organiseren, zesde jaar. En dit jaar inderdaad groter dan ooit. En ja, dat is natuurlijk grappig. Het evenement wordt volwassener, maar de auto-industrie ook, die groeit mee.
Ja. Ja, wat dat betreft heb je natuurlijk in die zin geluk dat er komen steeds meer elektrische auto's. Want dit evenement is gestoeld op alles, alle vormen van elektrische mobiliteit.
Ja, wat we hier doen, het is een evenement waarin we 3 dagen lang, met name de zakelijke markt, maar ook de consument, inspireren om elektrisch te rijden. En ook te laten zien in de markt wat er kan. Hè? Dus ja, je gaat met een bedrijfswagen de stad in, maar je kan ook met een cargo bike de stad in. Dus we laten hier mensen echt zien wat de toekomst is van verschillende vormen van emissievrij vervoer. Van e-bike, motor, auto, bedrijfswagen tot aan e-truck. En eigenlijk alles verzamelt zich hier op de EV Experience, waar we ja, dagelijks ondertussen duizenden gasten mogen ontvangen om ze te inspireren om elektrisch te gaan rijden.
Ja, ik weet nog wel dat je hiermee begon en toen werkte ik bij een automerk en toen belde je mij en toen zei je, doen jullie mee? Ik zei, ja, maar we hebben geen elektrische auto. Maar ja, dan kun je wel meedoen. Dat was wel mooi. Zo ben je begonnen. En dan mag je wel trots zijn op wat je nu bereikt hebt. Want het is, ik zei al, veel groter, want we staan hier met die opname in een tent. Die stond er vorig jaar volgens mij ook niet.
Nee, klopt. We hebben dit jaar een grote EV pavilion, heet het, gebouwd. Dat is een hal van 2000 vierkante meter en geeft ruimte voor 70 exposanten. En waar ik heel trots op ben, is omdat met jullie hier hebben we de Autorij eigenlijk een spotlight gebouwd. We staan op het podium nu en hier worden auto's gedemonstreerd. We hebben Roland Tameling en zijn team die hier de hele dag enthousiaste presentaties aan het vertellen zijn over de laatste modellen. En vanochtend ook een prachtig mooie primeur hier met de Mazda 6e op het podium. Dus ja, dat is ontzettend leuk om die bezoeker ook te inspireren over de elektrische auto's vanuit de journalistieke kant.
Nou, nu ga ik je een vraag stellen waar je niet over hebt kunnen nadenken, maar je weet denk ik wel het antwoord. Wat is nou het meest bijzondere voor jou hier? Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? Waar ben je het meeste trots op als je kijkt naar deze editie?
Ja, dat is wel een vervelende kwaal van mezelf, maar ik ben niet snel trots. Want ik ben ook heel perfectionistisch. Er zit meteen al aantekeningen te maken. Oké, wat kunnen we volgend jaar anders doen? Wat loopt er goed? Wat kan er beter? Dus ik kijk er echt vanuit een evenementenbril naar. En ik zie ook dat de bezoekers worden super lekker. Het is meteen vanaf 10 uur 's ochtends was er volk. Pers was meteen aanwezig. We hadden een goede opening met Frits van Brugge. En ik zie dan meteen fleet managers binnenlopen en proefritten maken. Dus dat gaat super goed. Maar ik ben ook altijd wel bezig. Hey, wat gebeurt er nou op zo'n evenement? Hè? Want wat we doen, we brengen vraag en aanbod bij elkaar. Nou, dat gebeurt ook in je dorp. Als je kaas of boter op eieren koopt in de markt. Maar we doen hier wel iets bijzonders. We zijn op het circuit. Dat blijft natuurlijk heilig asfalt. Mensen mogen zelf sturen, mogen zelf ervaren. En dat werkt heel goed. En ondertussen probeer ik wel te kijken naar wat zoekt die bezoeker nou en wat voor inspiratie zoekt hij aan de andere kant. Maar ook welke kennis moeten we hier nou toevoegen om vragen beantwoord te krijgen. Want ik denk het inspirerende stuk lukt heel goed. Maar we zitten ook in een stagnerende markt in de EV-industrie. En we krijgen hem niet echt lekker vlot nog. Hè. De verkopen blijven nu een beetje stokken op 35% nieuw verkoop is EV. Ja, dat mag wel de lift in. Daar hebben we de politiek nu voor bij aangesloten. En daar zijn we ook naar op zoek. Dus we hebben zometeen een groot congres rondom de e-truck experience. Daar zijn transporteurs en verladers die kijken ook naar hoe gaat die markt verduurzamen. En welke truck moet ik kopen. En die kijken hier naar investeringen die ze maken. Dus daar hebben we echt een relevant inhoudelijk congres voor gebouwd. Om hun die antwoorden te kunnen geven.
Ja. Zijn dat soort congressen ook een belangrijke vooruitgang ten opzichte van vorig jaar?
Ja, kennis is een hele belangrijke component.
Want vorig jaar vond ik het al indrukwekkend, hè, qua grootte, qua hoeveelheid publiek. Echt wel veel mensen, veel exposanten. Nu is het weer een stukje gegroeid. Wat is de belangrijkste groei die je hebt doorgemaakt?
Voor mij is het dat de hele markt hier zich verbindt en samenkomt. He, dus dat is het allerbelangrijkste. En met hoe meer partijen we dat doen, hoe sterker die magneet wordt. En dan zorgen we dat echt de hele industrie hier naar binnen komt. Ja. En dat maakt een evenement succesvol.
Wat mij ook opvalt is dat ik zie ook exposanten die niet direct geleerd zijn aan een automerk. Maar auto-gerelateerde producten die hier ook een stand hebben.
Wat heb je gezien?
Nou, bijvoorbeeld, ik zal het maar noemen, Thule staat hier bijvoorbeeld.
Ja.
Een fabrikant van dakkoffers.
Ja.
En dat is ook de eerste keer. Dus AI? Die zijn ook.
AI zie ik daar staan.
Nou, er zijn er gewoon bedrijven die wel in de autobranche gerelateerd, maar het zijn geen automerken. En dat is op dat gebied zie je ook wel een groei.
Nou, en het is ook een interessante markt. Komt er veel zakelijk, komt hier natuurlijk. En die gaan ook vaak skiën. Hè, ik heb wel eens gelezen in een onderzoek dat je beter de skikoffer achterstevoren moet zetten, want dan krijg je een druppelvorm. En dat zou minder weerstand geven, dus heb je meer range. Maar er was laatst ook een onderzoek dat als je een koffer achter de auto hangt, krijg je dus ook meer range, omdat je meer stroomlijn hebt. Dus dat is heel grappig. Je krijgt meer ruimte in je EV.
Ja.
Kan nog meer mee, skis mee. En je range verhoogt ook nog eens. Dus dat zijn superleuke uitvindingen die ondertussen hier ook gaande zijn.
En relevant voor een elektrische auto.
Absoluut. Ja. Ja.
Dus dat is al een mooie vooruitgang. En we hebben ook B-Mate hier ook voor het eerst met een eigen stand. Dat noemen we de AV Experience. Dat is ook extra leuk. Ja, mooi.
Nog heel even over het programma en de dagen. Want je hebt verschillende dagen. Dit is, zoals dat zo mooi op zijn Nederlands heet, B2B.
Ja.
En dat heb je morgen ook nog. Vertel eens.
Ja, klopt. We hebben twee zakelijke dagen waar we de fleet managers zien. De overheid hier komt. Wagenparkbeheerders. Inkopers vanuit leasemaatschappijen. Die zijn hier deze dagen welkom. En op zaterdag is ook de consument welkom. Wat we eigenlijk doen is, als je een vraagteken hebt, is mijn volgende auto een EV? Nou, kom dan naar de EV Experience, ga ze rijden, ga ze in gesprek met elkaar. En dan ben je best wel snel overtuigd. En dan kom je eigenlijk met een vraagteken binnen en met een uitroepteken loop je weer naar buiten. Ja, ik weet wat ik moet doen om elektrisch te gaan rijden.
Oké. Heel goed, Maarten. Volgens mij heb je het heel mooi neergezet. Het evenement sowieso en ook het hele verhaal hier in onze podcast. Dankjewel voor je bijdrage. Heel veel succes. Wel. En volgend jaar is het er gewoon weer, toch?
Absoluut. 24 tot en met 26 september 2026.
Is dan weer vast. Oké, heel goed. Mooi. Dankjewel. We gaan door naar onze volgende gast. Dat is Erik Boertjes. Hij is Head of Commercial Motor Alliance. Welkom, Erik.
Dankjewel.
Jullie zijn, zoals dat zo mooi heet, ik doe het allemaal maar in het Engels, want exclusive insurance partner van dit evenement.
Exclusief verzekeringspartner. Ja, dat mag ook in het Nederlands natuurlijk. Ja, dat doen we inderdaad voor de derde keer. Omdat wij ook niet een automerk zijn natuurlijk, maar zeker zwaar gelieerd aan de auto-industrie. Ik denk dat wij een leidende positie hebben in Nederland in de automotive branche. Zowel in leasing als in een aantal merkenpolissen die wij voeren voor bijvoorbeeld het huis van BMW en van Mercedes en Volkswagen Pon. En als zodanig, als de zakelijke mobiliteit bij elkaar komt en dan als verzekeraar van zakelijke mobiliteit moet je zorgen dat je erbij bent.
Ja, en jij hebt, dat vertelde je in het voorgesprek, een echt oog op de zakelijke rijder. Die heeft een speciale rol in jullie ogen.
Ja, ten eerste, wij hebben ongeveer iets meer dan 500.000 zakelijke auto's verzekerd.
Ja.
Het is in ons belang en in het belang van de klant dat daar niet te veel schade mee wordt gereden. Wel een beetje schade natuurlijk, want anders hebben wij ook geen businessmodel meer.
Mooi is dat. Ja, ja.
En daarnaast, en dat merkt, dat zul je zo meteen met Tim misschien ook wel bespreken, is dat wij spreken veel werkgevers en die willen ook allemaal dat hun bereiders elke avond weer veilig thuiskomen. Nou, daarnaast maken de meeste zakelijke rijders, die rijdt gemiddeld misschien 30.000 kilometer per jaar, terwijl een particuliere bestuurder misschien 9 of 10.000 kilometer per jaar rijdt. Dus de facto is een zakelijke rijder een professioneel chauffeur die gewoon meer ervaring heeft. En ja, wij appelleren ook al steeds meer aan die verantwoordelijkheid van die zakelijke rijder. Van ja, er zijn ook nitwits op de weg. Hè. Je hebt hufters, nou daar moet je rekening mee houden. Maar je hebt ook mensen die het gewoon nog niet zo goed beheersen. En dan kun je wel zeggen, ja, je botst tegen me aan en nu heb ik schade. Maar ja, je had misschien ook beter op kunnen letten. En dat is waar wij ook sterk op focussen. Zeker bij de 250.000 leaseauto's die wij verzekerd hebben.
Ja, en daar heb je dan ook speciale verzekeringen voor. Die zijn anders dan voor particulieren.
Sowieso werken de constructies anders natuurlijk. Hè, want met name leasemaatschappijen is op zich, veel verzekeraars schrikken daarvan terug. Bij ons is het eigenlijk het devies, hoe groter het contract, hoe beter. Want dat middelt lekker uit. Maar zeker de grotere leasemaatschappijen boven de 1500, 2000 auto's, die verzekeren al hun cascoverzekering. Casco verzekeren ze niet meer, dat dragen ze zelf. En zelfs een stuk van de WA-premie, die nemen ze voor eigen rekening. Dus daarmee heb je de situatie dat de klant, de leasemaatschappij, ja, die zit samen met ons in de tijl. Dus die is er heel erg bij gebaat dat wij samen werken aan een, ja, een veilig rijgedrag waar niet te veel schade wordt geleden. Ja.
Kun je wat vertellen over de ontwikkeling in de afgelopen jaren in de verzekeringsbranche door al die nieuwe veiligheidsfuncties die auto's tegenwoordig hebben? Veel daarvan zijn verplicht. Ja. Wat voor effect heeft dat dan daadwerkelijk op de schadelast? Kun je daar iets over vertellen?
Je vroeg net aan Maart. Kijk, Maart is in 2020 begonnen. Nou, ik weet niet of je 20 en 21 met name nog kan herinneren. Toen werd er niet zoveel gereden, dus toen werd er ook niet zoveel gebotst. Dus de enige 2 jaar in de recente geschiedenis waar nagenoeg elke verzekeraar in Nederland die autoverzekeringen verkoopt iets verdiend heeft. Er waren zelfs bij die toen nog niks verdiend hebben. Dus kun je nagaan. Dus die jaren ging goed. Vanaf 22, 23 ging het verkeer weer in dezelfde intensiteit als daarvoor. Maar zagen we met name, zien we bij met name leasemaatschappijen, die natuurlijk de gemiddelde leeftijd van een leaseauto, nou wat zal die zijn, 27 maanden of zo. En dat vernieuwt continu. Dus die auto's hebben allemaal inmiddels niet eens optioneel. Het zit allemaal verplichte ADAS-systeem op. En wat wij daar zien is dat, en wij verzekeren dus zoals ik al zei, alleen over het algemeen de aansprakelijkheid. Dat we ook in aansprakelijkheid zien we gewoon een dalende frequentie. Ja, dus we hebben minder ongevallen over het wagenpark heen. Maar wel een hogere severity, zoals wij het zo mooi noemen. Een hoger gemiddeld schadebedrag.
Ja. Want al die dure systemen zitten aan de voorkant van de auto.
Die moeten allemaal gerepareerd worden.
Ja. Hè,
waar die koplampen 10 jaar geleden halogeen kostte €400. En tegenwoordig de matrix LED huppeldepupverlichting gaat tot €8000 per koplamp.
Ja.
Dus dat schiet al op.
Schakel ik even door naar de tweede gast die we hebben van Allianz. Tim Swanboren, Fleet Risk Manager. Je naam werd net al even genoemd, Tim. Want jij bent echt met die schades bezig. Wat is jouw rol?
Het begeleiden van onze klanten in schadepreventie. Dus het nemen van maatregelen, zowel beleidsmatig als in de uitvoering zelf. Zeg maar naar hun chauffeurs of naar bestuurders van bestelauto's. Maar dat kan ook de leaserijder zijn. De leasemaatschappijen vragen ook aan ons veel op het gebied van schadepreventie. De vraag komt uit de klant.
En waar liggen de grootste risico's als je kijkt naar al die schades?
Landelijk gezien de kopstaartaanrijding en rijstrookwissel. Dat zijn de meest voorkomende schades die we nu eigenlijk in personenbestel en vrachtauto terug zien. Dus ondanks het AEBS, het Automatic Emergency Braking System, ondanks Adaptive Cruise Control, het zelfregelende en afstandhoudende cruise control, zien we nog steeds dat kopstaartaanrijdingen de meest voorkomende aanrijding in Nederland is. Alleen, en dan sluit ik aan bij wat Erik ook net zei, de SWOF heeft dat ook onderzocht, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ja. Hebben wij een AEBS niet, dan zouden we nog eens 30-35% meer van deze aanrijdingen hebben. Dus ja, ze nemen af, maar Erik en ik zien nog graag dat ze nog een beetje verder afnemen.
Ja, maar je werd net al genoemd, hè? Je zit meteen dan met een van de duurste schades waarschijnlijk. Hè? Die kopstaartbotsing met al die elektronica in de neus.
Ja, natuurlijk. Kijk, bij een wagenpark, zeker ook in de lease, zien we dat manoeuvreren schade nummer 1 is. En dan zien we ook dat een leaseauto anders reageert op een stroompedaal dan op een gaspedaal. Dus manoeuvreren blijft nummer 1, maar daarna krijg je dus die verkeersdeelname schade. Links en rechts afslaan, voorrang verlenen, rijstrookwissel en dus die kopstaartaanrijding. Dan kan er letsel ontstaan. En dan hebben we niet alleen een dure koplamp, maar dan hebben we ook een duur persoon. En ja, dan wordt het natuurlijk helemaal extreem.
Ja, want je was hier net op het podium in een auto bezig. Jij geeft daar ook instructie in, hè? Hoe je veiliger kunt rijden.
Ja, ik kom uit die branche. Ik kom uit de voortgezette rijopleidingen. Dus wij hebben klanten, wij hebben leasemaatschappijen die hebben specifieke klanten. Bijvoorbeeld iemand die een ernstige aanrijding heeft gehad. Of zelfs een aanrijding met een dodelijk ongeval. En dan bieden wij de service om een training speciaal ontwikkeld voor die bereider. En dan willen we eigenlijk een training organiseren zodat de man zich veiliger voelt. En wij weten ook iets meer van de moraliteit van de bestuurder. En zo komen we gezamenlijk met de leasemaatschappij, de klant en wij, komen tot een training, tot een instructie. Eigenlijk zetten we dan schadeoorzaken om in rijinstructies.
En waar doe je dat? Doe je dat landelijk? Heb je daar 1 locatie voor of meerdere?
Nou, we werken op de meest bekende. Dat is de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Lelystad. Dat is nog steeds een baan die door ook particulieren te huur is. En daar kan je dus heel mooi remwegverlenging, stuurmethode, remwegverlenging, bochtentechniek, allerlei zaken die met voertuigbeheersing te maken hebben. Verder doen we dat heel graag op de openbare weg, landelijk. Want daar winnen we het meest. De openbare wegtrainingen zijn het belangrijkst.
Heb je zelf wel eens een kopstaartbotsing gehad, Tim?
Gelukkig nog niet. Wel in de autosport hier, maar niet, ja? Maar niet in
automarkt. Je race ook?
Ik heb iets aan autosport gedaan, ja zeker. Niet actief, want de beste manier om als miljonair uit de autosport te komen is om er als multimiljonair in te gaan.
Okay.
Dus ik heb niet net veel, ik heb wel wat dingetjes met snelheid gedaan, ja.
Oké. Mooi verhaal, Tim. Dank je wel voor je bijdrage. Namens Allianz en Erik Broertjes ook. Dank je wel. Ja,
graag gedaan. Succes.
Ja, wij schakelen door naar onze volgende gasten. Een dame die ook al een aantal jaren in het vak zit. Marieke Mantje, PR-manager van Mazda Motor Nederland. Welkom, Marieke.
Dank je wel, Jur.
Jullie staan hier met een heuse primeur, hè? Vertel eens.
Zeker, zeker. Dit is het eerste jaar dat we op de EV Experience staan met de Mazda 6e. Een prachtige nieuwe hatchback. Volledig elektrisch uiteraard, anders sta je niet op de EV Experience. We staan in pitbox 17 en het is al best wel druk bij onze stand hier op de beurs.
En vertel eens even die auto, want ik heb hem gezien. Hij is, als ik het vergelijk met de Mazda's hiervoor, weer een stukje hoger in interieurkwaliteit en luxe. Klopt dat?
Ja, zeker. Ja, bij alle Mazda's zie je wel een bepaalde evolutie. Hè? Dat ze standaard rijk zijn uitgerust, dat zitcomfort gewoon goed is. Maar ook bij dit model zie je dat je echt een topauto krijgt voor een zeer scherpe vanafprijs en lage fiscale waarde.
En kunnen de mensen die hier op zaterdag komen ook met die auto rijden?
Zeker, dat kan vandaag ook al. Hè. Vandaag en morgen zijn natuurlijk de business days en op zaterdag komen de consumenten. Je kan hier zeker rijden. Ons team van Mazda Expert staat klaar om je van alles te vertellen over deze 5-deurs elektrische hatchback. En dus dat is zeker mogelijk.
Hey, nou heb ik me laten vertellen dat alle auto's van Mazda worden gebouwd in Hiroshima. Maar deze komt volgens mij ergens anders vandaan.
Ja, dit is even een uitzondering op de regel. Deze auto wordt geproduceerd in China. Maar je ziet wel echt de Japanse kwaliteit en Japanse design zie je terugkomen. Want onze designers, het Japanse team, heeft hier heel hard aan gewerkt. En dat betekent ook dat je heel duidelijk dat Kodo-design naar voren ziet komen.
Ja. Nee, dat zie je zeker. Maar de vraag is onderliggend, komen er nog meer auto's dan in de toekomst daar vandaan? Omdat er misschien meer elektrische auto's komen bij Mazda?
Ja, dat sluiten we zeker niet uit. We zitten ook niet stil. Dus dat betekent dat er ook de komende tijd natuurlijk allerlei nieuwe modellen gaan verschijnen. Hou vooral ons Mazda nieuws in de gaten. En nu ligt hier op de EV Experience de volle focus op de Mazda 6e.
Ja, kijk, Mazda, ik heb altijd waardering gehad voor Mazda, omdat het toch als relatief kleine autofabrikant, onafhankelijk, dat toch eigenlijk bovengemiddeld goed presteert. Alleen die transitie naar elektrisch rijden, dat vergt zodanige investering. Dat kun je eigenlijk niet zonder partner. Dus wat Mazda doet, is eigenlijk wel slim, want je zoekt eigenlijk een samenwerking op om dit toch mogelijk te maken. Want als je dit in je eentje als relatief kleine fabrikant zelf die kosten moet dragen, dan wordt het heel moeilijk.
Ja,
en ik denk dat dit een perfecte oplossing is. Dat je zeg maar, aan de technische kant samenwerkt. Maar dan wel op het gebied van design en interieur en echt die typische Mazda-kenmerken. Dat je dat er wel zelf in stopt.
Ja, dat is voor ons ook heel belangrijk geweest. Je wil natuurlijk wel je identiteit behouden en die echte Mazda-signatuur in de auto krijgen. En dat zie je hier wel duidelijk bij deze 6e. Heel mooi onderscheidend Kodo-design, echt Mazda.
Ja.
Luxe interieur, hele hoogwaardige materialen. En dan die scherpe vanafprijs van 44.990 euro en fiscale waarde van 43.700. En je krijgt echt veel geld. Ja. Echt
allemaal uit het hoofd, hoor. Allemaal uit het hoofd.
Allemaal uit het hoofd, ja. Ja. Nou, want je noemde een paar keer daarna het woordje hatchback. Voor de luisteraar. Want het is natuurlijk... je noemt het een hatchback omdat die enorme achterklep in zijn geheel open gaat. Maar van een afstandje lijkt het toch wel meer op een sedan.
Dat kan me heel goed voorstellen. Dus dat hoor je ook wel. En dan corrigeer je het. Maar ik snap het. Als je het ziet, denk je sedan. En er zit ook wel een beetje coupé-achtige, roadster-achtige elementen in. Hè. Bijvoorbeeld de lijsten die ontbreken rondom de ramen. Ja. De spoiler die we achterop hebben zitten. Het is eigenlijk een combinatie van allerlei gave Mazda-kenmerken.
Ja. En dan ook die grill. Hè, want het is... Kijk, hij heeft natuurlijk geen grill meer nodig omdat hij elektrisch is. Dus er hoeft geen lucht doorheen om een radiator te koelen. Maar je hebt wel met behulp van LED-verlichting heb je wel die kenmerkende vorm nog in die voorkant zitten. Dat vind ik wel een heel mooi design detail.
Ja, het is scherp dat je dat zegt. Dat klopt inderdaad. Er zit een hele mooie wing in. waardoor je ook echt die Mazda-signatuur ziet. En wat ook heel leuk is, als je hem gaat laden, dan pulseert ook weer het logo. Het zijn allemaal van die leuke, innovatieve dingen die er in deze 6e verwerkt zitten.
En, zit er in die 6e ook nog een beetje MX-5? Want ik heb me altijd laten vertellen dat in elke Mazda zit een beetje MX-5.
Nou, deze zeker. Hij is achterwiel aangedreven, dus daar heb je sowieso dan al een beetje dat MX-5 gevoel.
Heeft hij ook vierwielaandrijving, een versie of niet? Of alleen achterwiel?
Alleen achterwielaandrijving, achterwielaandrijving. Ja, en wat je wel merkt aan deze auto, ik heb er nu al een paar keer in gereden. Je hebt echt dat Jimba Itai rijgevoel, hè? Dat je één bent met de auto. Ja. En dat merk je ook heel duidelijk bij deze hatchback. Daar zit echt wel een beetje die sportiviteit van die MX-5 in, zeker.
Leg even uit aan de luisteraar, Jimba Itai, wat is dat?
Ja, dat is de eenheid tussen ruiter en paard. Ja. En oftewel bestuurder en auto. En bij Mazda zorgen we ervoor dat als je in de auto gaat zitten, dat je één voet met het voertuig. Dat kan zijn door de motorisering, de aandrijving, maar ook het comfort van het zitten in een stoel. Nou, en waar kan je dat nou anders testen dan hier in Zandvoort op het circuit? Dus niet dat we racen, maar je kan wel even dat gevoel...
Nog even over dat racen, want dan moeten we het ook alweer afronden, Marieke. Zo snel gaat het in deze podcast. Wordt er nog steeds heel veel geraced in Amerika? Want ik kan me herinneren uit het verleden dat elk raceweekend rijden er meer Mazda's op het circuit dan van elk ander merk ook.
Ja.
Is dat nog steeds zo?
Dat durf ik niet te zeggen of dat nog zo is. Ik weet wel dat er nog steeds wereldwijd geraced wordt in een MX-5. Ook hier in Zandvoort, vorig weekend nog. Dus ja, dat MX-5 bloed, maar überhaupt het Mazda bloed leeft gewoon wereldwijd. En supermooi dat we nu met deze Mazda 6e een waardige opvolger weer hebben in het modellengamma.
Oké. Mooie afronding.
En welkom in de wereld van elektrisch rijden.
Ja, leuk. Nou, we waren er natuurlijk al een beetje met de MX-30. Ja, en we zijn er nu ook weer met de Mazda 6e. Dus kom ons vooral bezoeken, Pitbox 17 op de EV Experience.
Oké, dankjewel Marieke Mantje, PR-manager van Mazda Motor Nederland. Gaan we door naar een automerk wat voor de helft uit China komt en voor de helft uit Stuttgart. Smart. En aan tafel staat Koen Swenne, Country Sales Manager van Smart Nederland. Welkom Koen.
Welkom, leuk om hier te zijn.
Ja, jullie hebben hier ook het nodige nieuws, want het nieuwste model staat pontificaal voor de pitbox. Welk model is dat?
Dat is de Smart Hashtag 5. Dus wat dat betreft de nieuwe SUV, een CD-segment SUV. Wat dat betreft voor ons heel nieuw, want we hebben nu de Hashtag 1. De Hashtag 3 was al een klein beetje groter. En nu dus de Hashtag 5. Echt een hele grote SUV van 4,70 meter.
Ja. En hij staat er ook heel sportief bij, want er zit een tent op het dak. Vertel eens, wat is dat?
Ja, we hebben nu dus op de EV Experience eigenlijk drie modellen bij ons. Dus de auto die voor de pitbox staat is de Summit Edition. Een hele stoere uitvoering, matte groene lak. Vierwiel aangedreven, elektronische trekhaak met 1600 kilo trekgewicht. Maar het leuke is, er zit ook een campingmodus op. Je klapt de voorstoelen naar beneden, je klapt de bank naar beneden en je hebt een luchtbed kun je daar neer plaatsen.
Dat hoort bij de auto, dat luchtbed?
Hoort bij de auto, speciaal ervoor gemaakt. En met je vehicle to load kun je dus het luchtbed opblazen.
Ja.
En wat je al had gezien zelf, op het dak hebben we iets leuks zitten. Er zit een tulle daktent op. Dus wat dat betreft, je kunt met vier mensen slapen. Twee in de auto en twee op het dak. En wat dan ook wel leuk is, we hebben twee schermen voorin, twee 13-inch OLED-schermen. Dus je kunt of een kampvuurtje aanzetten om het even romantisch te maken. Ja. Of bijvoorbeeld een Netflix of een YouTube kijken terwijl je in de auto ligt te slapen. Dus,
even een bruggetje naar die schermen, via die schermen. Want er is volgens mij een meest luxe versie, de Brabus. Die heeft drie schermen erin, toch of niet?
Ja, klopt. Dus eigenlijk heeft deze ook drie schermen. Dus één voor de bestuurder en twee als ware voor de bijrijder. Dat is eigenlijk al vanaf de derde trim level bij ons. Dus je hebt de Pulse, de Premium, de Brabus en de Summit. Die hebben al die schermen beschikbaar. Ja.
Even voor de luisteraar, want kijk, Smart is natuurlijk bekend geworden met die de kleine auto, hè? De mini tweezitter. Daar is Smart groot en bekend door geworden. Die auto leveren jullie niet meer. En de modellen die nu bij Smart in de showroom staan, dat zijn echt volwaardige gezinsauto's. Waar focus je op qua klanten? Het zijn natuurlijk vrijwel allemaal nieuwe klanten, denk ik. Wat voor type klanten probeer je het naar Smart te krijgen? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Dus bij Smart zijn we vaak ook een beetje anders. Hè? Dus je zult het ook zien aan de kleursamenstelling van de auto. Vaak een toetoon, leuke functionaliteiten. Dus ook wat we net zeiden, zo'n speciale uitvoering met zo'n daktent of kleursamenstelling. de hashtag 1 en hashtag 3 zien we wat meer die particuliere markt. Hè, voor de auto, voor de bij. Maar waar we Euro net al aangeeft, de hashtag 5, hè, echt een CD-segment SUV. Daar zie je dat bijvoorbeeld een Tesla Model Y rider of een Skoda Enyaq rijder. Dus die zakelijke klant die een keer iets anders wil, die kiest daarvoor. En ik moet zeggen, de specs zijn er goed. Hè, tot 590 km WLTP range, de 800 volt laadtechniek. Dus je kunt 400 kilowatt snel laden. Dus voor die zakelijke markt is het gewoon een super interessante auto. En mensen die een keer iets anders willen, hè, die komen bij ons terecht. Het voordeel hebben we dan ook dat we de verkoop gaat via het Mercedes-Benz dealer netwerk.
Ja, ja, ja.
Dus iedere contractpartner van Mercedes-Benz is ook contractpartner van het merk Smart. Dus ja, eigenlijk een landelijk dekkend netwerk van Wensing in Groningen, dat Smeets in Heerlen en alles wat ertussenin zit.
Ja. Hey, nog heel even over die Brabus, want dat is volgens mij een versie dat als je gas geeft zitten je wangen achter je oren. Dat is een vrij snelle jongen.
Zeker weten. Dus ja, die auto heeft maar liefst 646 pk. Vierwiel aangedreven. Dus alle Brabus modellen van Smart zitten ruim onder de 4 seconden op de 100. Dus deze auto ook. Dus ondanks dat hij 2300 kilo weegt, ja, ga je als een raket ervan door. Ja. Zeker als je de Rocket Launch mode neemt, dan telt hij nog af. Ja, dan schiet je er inderdaad letterlijk vandoor.
En dan nog even een klein dingetje. We hadden het net over die schermen. Ik heb begrepen dat als je passagier bent, dan kun je dus voorin op een van die schermen een film kijken. Maar als je dan als bestuurder stiekem meekijkt, dan schakelt het scherm op zwart, of niet?
Ja, klopt. Ja. Uiteraard krijg je eerst wat waarschuwing. Als bestuurder moet je natuurlijk altijd opletten. En als je je ogen van afwijken van de weg, dan, ja, dan vindt de auto er iets van en dan zal die daarover attenderen. En later zal inderdaad het scherm wordt automatisch uitgeschakeld. Correct.
Hey, nou stonden jullie op dat evenement Wheels, Marie Weert, stonden jullie met een grote houten kist op de stand.
Klopt inderdaad.
Wat zat daarin?
Ja, wat dat betreft, je collega gaf het net al aan, een knipoog naar het verleden. Iedereen kent natuurlijk Smart van de kleine Ford toe, de stadsauto. Die gaat er weer komen. Dus eind volgend jaar hebben we de introductie van de Smart Hashtag 2. Dat wordt weer echt een kleine stadsauto, een tweezitter, volledig elektrisch. Er is nog niet heel veel over bekend, want ja, hij wordt pas volgend jaar geïntroduceerd. Maar ja, we komen weer terug met die echte Smart,
zeg maar. In ieder geval dat concept.
Het concept komt weer terug,
ja.
Absoluut.
Ja, ja. Ja. Ja.
Nou, en die kist gaf de afmeting aan, dus dan is die inderdaad te vergelijken met de oude Smart 2.
Klopt inderdaad. Dus qua afmetingen, dus de houten kist, hij staat overigens ook hier op de EV Experience bij de ingang.
Oh, dat heb ik nog niet gezien. Oh,
staat okay. Er in ieder geval ook.
Ja.
Maar de auto past zelfs in de kist. Dus hij zal de afmetingen hebben van ongeveer de huidige Ford Tool. Hij zal een paar centimeter groter worden. Maar het blijft zeker een hele kleine stadsauto, ja, voor het stedelijke verkeer. Dus wat dat betreft weer een hele mooie toevoeging en een knipoog naar het verleden.
En als ik de berichten volg, dan zijn er in met name de Engelse pers wat geruchten verschenen over een hashtag 4. Klopt dat? Of wat is daarvan waar?
Een hashtag 4 zal in ieder geval nooit komen, want 4 is een ongeluksgetal in China. Dus we hebben momenteel de hashtag 1, de hashtag 3, de hashtag 5 en we krijgen de hashtag 2. Als er een nieuw model gaat komen, dan zal het eerder de hashtag 6 worden. Ja. Maar er is op dit moment...
Ah, het zal nooit hashtag 4 gaan heten.
Nee. Dus die is in ieder geval uitgesloten. Maar op dit moment gaan we eerst de introductie doen van de hashtag 2. En wat er nog meer volgt, daar heb ik momenteel nog geen informatie over.
Ja, nee, dat is ook concurrentiegevoelig, want er staat ook een concurrent aan tafel. Dus daar komen we zo op. Nog eventjes, je hebt hier de hashtag 5 staan. Heb je de andere modellen ook als proefauto's erbij staan of niet?
Zeker, dus we hebben in ieder geval statische auto's, de hashtag 1, de hashtag 3. En die hebben we, dus heel leuk, dat is een hashtag 3 Brabus met een Brabus pakket. Dus we hebben in samenwerking met Brabus frontbumpers, achterbumpers, andere velgen, sideskirts erop. Dus een echt Brabus pakket in samenwerking met Brabus. Dan heb je een Brabus met een Brabus. En op het circuit hebben we de hashtag 1, hashtag 3 en twee keer een hashtag 5. Waaronder dus de hele snelle hashtag 5 Brabus.
Even, volgens mij weet je het uit je hoofd. Bij welke prijs begint de hashtag 5, die nieuwe?
Zeker, dus de instap is waar we overigens ook mee rijden op het circuit. De hashtag 5 Pro vanaf 47 fiscaal. En de Brabus 61.000 euro fiscaal. Ja, en de andere modellen vallen daar dus tussenin.
Ja. En wat rij je zelf?
Ik rij nu een hashtag 1 Brabus.
Wel een Brabus, dat wilde ik even weten. Ja.
Wel een Brabus, zeker weten. Dus sterker nog, mijn auto rijdt nu ook op het circuit hier. Dus ik hoop dat ik nog mee naar huis kan einde van de dag. Maar dat komt vast wel goed.
Ja. Okay. Het is wel een heel mooi pakket hoor, dat Brabus. Want dat is natuurlijk de bekende tuner van Mercedes-Benz. Ja. Maar het zijn hele leuke pakketten, ook hoe die auto's aan de buitenkant eruit zien. Maar het is wel subtiel, weet je. Het is niet, verwacht geen auto met enorme spoilers. Maar wel gewoon ja, een beetje elegant, sportief. Dat vind ik erg mooi.
En dat is dan wel leuk, de Hashtag 5 Brabus. Daar zitten dus de originele 21-inch monoblokvelgen van Brabus onder. Ja? Als je zo'n set even loskoopt nu bij Brabus, dat kan. Kost je 10.000 euro. Ja. En ze zitten standaard.
Hoeveel?
10.000 euro. Ze zitten er standaard onder bij de Hashtag 5.
Standaard bij de Hashtag 5. Ja, dat is wel een mooi detail. Ja, zeker. Ja. Ja, voor de echte liefhebber die nooit een echte Mercedes Brabus kan veroorloven, zijn peperduur. Dan kun je altijd bij Smart shoppen.
Helemaal mee eens.
Ja.
Oké, okay, Koen Svenne, country manager van country sales manager van Smart Nederland. Dankjewel voor je bijdrage. Dan gaan we naar onze laatste gast in deze 43e editie van de Autorij podcast. En dat is niemand minder dan Wouter Spanjaard. Nou, zullen we zeggen, wie is Wouter Spanjaard? Hij is PR-officer van Lexus Nederland. Ja, en Lexus heeft hier wel wat nieuws, Wouter. Want ik ben even bij jullie naar binnen gelopen. Ja. En ik heb volgens mij 3 nieuwe modellen gezien. Wat is dan eigenlijk daarvan weer de belangrijkste primeur?
De allerbelangrijkste primeur is onze nieuwe Lexus RZ die we hebben staan. Voor het eerst een auto met steer-by-wire. Echt een volledig nieuwe stuurtechniek die we nu gaan introduceren. Die auto die komt in december komt die op de markt. Komen de eerste exemplaren naar Nederland. We zullen waarschijnlijk de eerste auto's in januari gaan registreren. Ja, en daarnaast die Lexus...
Wacht even, nog heel eventjes, dan komen we op de volgende auto.
Steer by wire.
Juist, even voor de luisteraar, want het is een nieuw fenomeen. Er is geen stuurkolom meer, geen tandheugel.
Er is geen fysieke verbinding meer tussen het stuurwiel en de voorwielen. En dat is natuurlijk wel uniek. Uiteraard, het is een Lexus, dus aan alle veiligheid is gedacht.
Ik wou net vragen, wat gebeurt er als er stroom uitvalt?
Bij een Boeing 747... is ook al steer-by-wire toegepast. En dat toestel dat vliegt al jaren. Maar ook, ook bij een vliegtuig is het dubbel uitgevoerd. Dus er is een volledig backup systeem met eigen stroomvoorziening voor mocht de stroom onverhoopt uitvallen.
Nee, dat moet ik wel. Dat is ook vrij logisch, maar je moet het wel even zeggen. Dus vandaar dat ik het vroeg.
Precies.
Maar je was aan het vertellen over een tweede model.
Ja, een tweede model. En daar ben ik heel blij mee dat die al hier staat. Want het is eigenlijk een Nederlandse primeur. We hebben in mei hebben we de Europese première van die auto gehad. Dat is de nieuwe Lexus ES. En ja, de ES is voor Lexus echt een van de allerbelangrijkste modellen. Superbelangrijk model voor de Verenigde Staten. Nou, dat is nog steeds de grootste markt voor Lexus. Ja, en die auto komt er voor het eerst batterij elektrisch naast een hybride variant.
En het is ook echt de allereerste keer dat mensen hem hier in levende lijven kunnen zien.
Ja, zeker.
Dat is mooi. Ja. Mooie primeur.
Hele mooie primeur. Ja, en hij is weer gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. Dus en bij een ES gaat het echt om comfort. En dan met name voor de persoon achterin. En die auto, als je naar de Lexus stand komt, stap vooral in. Hij is echt enorm achterin. Ik kan met mijn 1,90 meter mijn benen strekken. En dat is wel prettig.
Je kunt achter jezelf zitten, zoals het zo mooi
is. Ik kan meer dan achter mezelf zitten, ja.
En eventjes voor de luisteraar een paar specificaties die ongetwijfeld uit je hoofd weet. Bijvoorbeeld een prijs en een range en zo. Dat is altijd wel interessant.
Nou, van de Lexus ES communiceren we de prijs nog niet. Want die auto die komt het tweede kwartaal volgend jaar komt die op de markt. Maar van de Lexus RZ kan ik al wel alle prijzen geven.
Ja? Waar begint die?
Ja, die hebben we gisteren bekendgemaakt. Het begint bij 53.995 euro. En dan krijg je onze voorwielaangedreven variant met 568 kilometer range.
Ja, keurig.
Standaard 22 kilowatt AC laden. Tot 150 kilowatt snelladen. Maar dan ben je dus altijd, laten we zeggen, in een half uurtje laad je hem van 10% naar 80%.
En een 400 volt platform of 800?
400.
400. Oké. En maar van die ES kun je nog niet zoveel vertellen, behalve omdat die dus helemaal nieuw is?
Nou, ik kan dus vertellen dat hij er als hybride variant komt. Maar we zijn hier op de EV Experience, dus dan zal ik vooral de elektrische varianten bespreken. Hij komt er in twee varianten. Een voorwielaangedreven variant met 225 pk. En dan een vierwielaangedreven variant met 340 pk. En ranges, ik denk de maximum range ongeveer 500 kilometer. En dus echt weer net als die RZ, 22 kilowatt AC laden, 150 kilowatt DC laden.
Nou, dat is toch wel mooi. Het bevestigt ook de groei van dit event. Dat een auto die pas, tussen aanhalingstekens, in het tweede kwartaal van 26 pas te koop is, dat je die hier toch nu al kunt laten zien.
Nee, ik was,
dat
was
er natuurlijk heel gaaf.
Echt heel blij mee dat die hier al kon zijn. Want er is één zo'n auto is er in Europa. Nou, dat we die naar dit evenement kunnen krijgen dan als kleine Nederlandse markt. Ja, daar ben ik wel heel trots op.
Ja. Nee, ik had de luisteraars al lekker gemaakt met drie bijzondere auto's. Ik weet niet of je ze alle drie primeur kan noemen, maar wat is de derde dan?
Nou ja, ik doe ook de PR voor Toyota. Ja. En naast de Lexus modellen hebben we ook het volledige gamma van Toyota staan. En dan staat er één, ook weer publieksdebuut. En dat is de BZ4X Touring. Dus echt een station variant van de populaire BZ4X.
Hey, eventjes, je noemde het al Toyota en Lexus. Hoeveel componenten worden er uitgewisseld? Of is het echt een ander merk? Vertel eens.
Er worden wel zaken uitgewisseld. Dus sommige modellen lopen van dezelfde band bijvoorbeeld. Maar een Lexus heeft altijd andere materialen, andere vermogensopties, andere batterijopties dan de Toyota variant.
Ja, bij Lexus draait echt alles om topkwaliteit, luxe.
Ja.
Het is echt wel een level hoger, duidelijk.
De materialen in een Lexus zijn altijd inderdaad next level.
Ja.
Lexus draait echt om het ultieme comfort, ultieme gastvrijheid eigenlijk. Daar draait het merk om. Dus ook de dealerbeleving is anders dan bij Toyota.
Ja.
Nou zijn onze Toyota dealers natuurlijk hartstikke goed, maar bij onze Lexus dealers gaan we altijd net die stap verder.
Ja.
Hey, en je kunt eigenlijk in de wereld geen foto maken van een dorp, een landschap of een stad zonder een bord van Coca-Cola tegen te komen. Dat is ook zo met Toyota. Overal kom ik een Toyota tegen.
Ja.
Verkopen jullie op alle continenten?
Wij verkopen inderdaad op alle continenten. En in nagenoeg alle landen zijn wij aanwezig. Dus, en ook ongelooflijk succesvol. Vorig jaar was de Toyota RAV4 de allerbest verkochte auto ter wereld. En even uit mijn hoofd hadden we in de top 10 van best verkochte auto's stonden er maar liefst 5 Toyota's. Dus het gaat goed.
Het gaat in Nederland ook best goed, toch?
Ja. Afgelopen maand...
Zijn er structureel al top 5 tegenwoordig?
Structureel top 5.
Dat is niet altijd geweest.
Afgelopen maand zelfs nummer 1 qua registraties. Dus daar zijn we hartstikke trots op.
Ja. En,
met welk model?
In het algemeen.
In het algemeen.
Toyota had de meeste.
Alle modellen? Ja. Oké.
Ja. Ja, de Yaris doet het natuurlijk ontzettend goed.
Yaris doet het ontzettend goed. Ja. Yaris Cross doet het ook waanzinnig goed. Ja, en dit najaar gaan we dan... ons hele gamma is dan verkrijgbaar als hybride. Dus dan is ook de Aygo Cross is dan ook als hybride leverbaar. Ja, en dat is wel heel bijzonder. En daarnaast zetten we dus een volledige range aan batterij-elektrische modellen neer.
Ja, waarmee je dus gewoon een nog breder publiek aan sport.
Ja,
dan heb je
zeker.
De keuze tussen of hybrid of electric.
Nou ja, wat je nu dus echt gaat zien is dat we hebben aanbod voor de particuliere koper. Maar ook echt voor die zakelijke rijder hebben we gewoon een heel sterk aanbod. En dan zowel met Toyota als met Lexus.
Ja. Maar wat ik het mooie vind van Toyota is ze doen nooit zomaar wat. Ze zullen nooit de markt volgen omdat ze een volger zijn. Toyota heeft echt een visie.
Ja.
Dat is niet altijd hetzelfde als de meeste merken. Soms kan het merk daar ook op dat de media misschien een beetje kritisch is. Maar ja, Toyota is wel gewoon, houdt gewoon strak vast aan hun eigen visie. Daarom zijn we niet voor niets de grootste ter wereld. Meest succesvolle autoconcern ter wereld. En dat vind ik toch wel knap, want je bent toch geneigd, zeker in die roerige transitie, om blind mee te gaan. Maar Toyota doet dat niet.
Ja, bij Toyota noemen we dat multipath. En we blijven echt inzetten op alle aandrijflijnen. Dus wij willen ervoor zorgen dat iedereen mee kan in de elektrificatie. En of het nou betekent dat je nu een hybride koopt, of een batterij-elektrische auto, of een waterstof-elektrische auto, of een plug-in hybrid, we bieden het allemaal aan.
Ja.
Want bij Toyota is echt het streven, we moeten zoveel mogelijk CO2 gaan drukken. Die CO2-uitstoot, die moet naar beneden. Dat is onze vijand.
Ja.
En hoe die weg gaat lopen, ja, dat weten we nog niet.
Nee. Nee, nee, nee.
Dus ontwikkelen we echt alle aandrijflijnen. Ja. Dus ja, wat ik al zei, ik noemde hem al eventjes. In december introduceren we dan de Aygo Cross Hybrid. Een hybride, een full hybrid in het A-segment. Ja, en die auto die krijgt een uitstoot van minder dan 85 gram per kilometer.
Ja, dat is wel heel weinig.
Zonder dat je hoeft te stekkeren.
Zonder dat je hem zelf hoeft op te laden, ja.
Ja, dat is mooi. Hey, nog eventjes, want we moeten hem langzamerhand afronden. Of had je een hele belangrijke vraag?
Nou, ik wil het toch even vragen. Ja. Weet je, want ik heb er zelf ook wel een tijdje over nagedacht over dat steer-by-wire. Dat je dus een auto ontwikkelt zonder mechanische verbinding tussen het stuurwiel en de voorwielen. Dat is dus allemaal elektrisch, communiceert dat met elkaar.
Ja.
Maar kun jij mij vertellen, wat is daar dan het voordeel van?
Nou, het grote voordeel is dat je eigenlijk vrijer bent in je design. Kijk, bij een Lexus RZ, die auto is leverbaar met een normaal stuurhuis, maar dus ook met steer-by-wire. Daar is die vrijheid nog niet toegepast. Maar zometeen in de toekomst ga je auto's zien waar je gewoon veel vrijer bent met hoe jij je hele neus van je auto gaat inrichten. En dat is natuurlijk dat met elektrische auto's ben je al veel vrijer in je ontwerp. Kun je al hele andere keuzes maken. En met steer-by-wire komt daar een volgende variant eigenlijk bij.
Dan is misschien een auto met een traditionele motorkap misschien dat dan minder wordt of niet meer noodzakelijk is.
Niet meer noodzakelijk. Ja, je kunt gewoon echt hele andere vormen van carrosserieën gaan bedenken. Met veel lagere neuzen. Je kunt echt hele nieuwe dingen gaan doen. Ja. Dus dat is wel heel leuk.
Grappig.
Hey, nog even als afsluiting, Wouter. Wat rij je zelf?
Ik ben hier met een GR Yaris. Dus een van onze Gazoo Racing producten.
Oké, heel goed.
Een van de leukste auto's op de parkeerplaats, ja, denk ik.
Ben je snel weer thuis?
Ik ben vlot weer thuis vanavond.
Dankjewel voor je bijdrage, Wouter Spanjaard, PR officer van Lexus Nederland. Ja, dit was het wat deze 43e aflevering betreft. De volgende gaan we ook weer op locatie opnemen. Op precies te zijn een dag na deze. Namelijk ook op de EV Experience op circuit Zandvoort. En die zal geheel in het teken staan van de Mobility Shift, een congres over mobiliteit. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail je vragen of opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van alles moois op de weg.